En het geschiedde, staat er. En mijn oog viel daar zo op. Het geschiedde. En dat betekende, er gebeurde iets. Er kwam iets tot leven, zo zou je het bijna kunnen vertalen. Het geschiedde in die dagen dat er een gebod uitging van keizer Augustus, dat heel de wereld ingeschreven moest worden. Een gewone keizer, van een gewoon rijk. En die schreef iets uit. En deze eerste inschrijving vond plaats toen Cyrenius over Syrië stadhouder was. En ze gingen alle op weg om ingeschreven te worden, ieder naar zijn eigen stad. Ook Jozef ging op weg, van Galilea, uit de stad Nazareth, naar Judea, naar de stad van David, die Bethlehem heet, omdat hij uit het huis en het geslacht van David was, om ingeschreven te worden met Maria, zijn ondertrouwde vrouw, die zwanger was. En het geschiedde, toen ze daar waren, dat de dagen vervuld werden dat ze baren zou. En ze baarde haar eerstgeboren zoon, wikkelde hem in doeken en legde hem in de kribbe, omdat er voor hen geen plaats was in de herberg. Het geschiedde. Er werd heel veel georganiseerd, zou je kunnen zeggen, in de wereld. Want er zou namelijk iets gaan gebeuren. Het geschiedde dat de Zoon van God geboren werd. Zullen we deze dienst opdragen aan God? Dank u, lieve Vader in de hemel, dat we vandaag kerstfeest mogen vieren. De geboortedag van uw enige Zoon, die u gegeven hebt voor ons allemaal. Dank u, lieve Vader, dat hij mens geworden is. Dank u, Heer Jezus, dat u gekomen bent. Zo lang geleden. En zo bijzonder, Heer, want ik denk van ja, we vieren uw geboortedag, maar u leeft nog steeds. En dat is misschien wel het grootste wonder wat er ooit is, heeft plaatsgevonden. Dat u nog steeds leeft. Vader, we willen deze dienst aan u opdragen. Bidden dat we een goede tijd hebben met elkaar. En boven alles een glimp van u mogen opvangen. In Jezus' naam, amen.
Lang geleden leefde er eens een oude schoenmaker. Zijn huis was heel ver weg in een klein Russisch dorpje. Hij heette Panov. Maar niemand noemde hem Panov. Of meneer Panov. Of schoenmaker Panov. Iedereen in het dorp noemde hem papa Panov. Omdat iedereen hem zo aardig vond. Papa Panov was niet rijk. Het enige wat hij had was een kleine kamer met een raam dat uitzicht bood op de dorpsstraat. In die ene kamer woonde hij, sliep hij en maakte hij schoenen. Erg arm was hij ook niet. Hij had alle gereedschappen die een schoenmaker nodig heeft. En een prachtige kachel om zijn eten op te koken en zijn handen bij te warmen. Hij had een fijne stoel om op te zitten en een fijn bed met een warme deken. En een olielamp dat gezellig licht verspreidde als het donker werd. En er waren zoveel mensen die nieuwe schoenen wilden kopen of oude schoenen lieten repareren, dat hij genoeg geld had om brood te kopen bij de bakker, koffie bij de kruidenier en groenten bij de groenteman om ze lekkere soep te maken. Dus papa Panov was best tevreden. Meestal glinsterden zijn ogen blij door zijn kleine ronde brilletje. En hij zong en hij floot. En had voor iedere voorbijganger had hij een vriendelijk woord. Maar op deze bijzondere dag was het allemaal anders. Papa Panov stond treurig voor het raam van zijn winkeltje. En hij dacht aan zijn vrouw. Die was lang geleden gestorven. En hij dacht aan zijn kinderen, die waren al groot geworden en die waren ergens anders gaan wonen, ver weg. Het was die avond voor Kerstmis en alle mensen waren gezellig thuis bij familie. En papa Panov tuurde door de dorpsstraat en zag overal kaarsjes en lampjes en kerstbomen en hij hoorde gelach. En gegil van kinderen die aan het spelen waren. Och, och, zei papa Panof. Och, och. Maar er was niemand die de schittering in zijn ogen achter het kleine brilletje met de ronde glazen weer terug kon brengen. Papa Panof slaakte een diepe zucht. Daarna deed hij zijn lamp aan, ging langzaam naar de hoge boekenplank en pakte een oud bruin boek. Hij ging in zijn stoel zitten en begon te lezen. Maar papa Panof was nooit naar school geweest, zoals jullie. Hij was niet naar school geweest. Hij kon ook niet zo goed lezen. Dus hij ging met zijn vingers langs elk woord en hij sprak elk woord langzaam uit. En weet je wat hij las? Hij las het verhaal van Kerstmis. Hij las hoe een klein jongetje, Jezus, werd geboren. Niet in een veilig warm huis, maar in een stal. Omdat er geen plaats was in de herberg. Och, och, mompelde papa Panof. Waren ze maar bij mij gekomen. Dan hadden ze in mijn lekkere bed kunnen slapen. En ik had het kleine jongetje toegedekt met mijn fijne warme deken. En ik had graag wat gezelschap gehad. Ik had wel met de baby willen spelen. Papa Panof stond op, draaide de lamp wat hoger, schonk een kop koffie in en ging verder met zijn boek. Hij las over rijke wijze mannen die door de woestijn trokken om het kleine jongetje Jezus geschenken te brengen. Goud, wierook en mirre. Och, och, zuchtte papa Panof. Als Jezus hier kwam, zou ik helemaal niks hebben om aan hem te geven. Maar opeens glimlachte hij. Hij stond op, pakte een doos, een stoffige doos, haalde het touwtje eraf en hij haalde er twee kleine schoentjes uit. Dat waren de mooiste schoentjes die hij ooit had gemaakt. Die zou ik hem gegeven hebben, mompelde hij tenslotte. En hij stopte ze weer in de doos. Daarna liet hij zich weer in de grote rieten stoel zakken, zuchtte diep en boog zich over het boek. Of het nu door de warmte kwam, of omdat het al laat was. Maar het duurde niet lang of de magere vinger viel van het boek en papa Panof viel in slaap. Ja, buiten werd de mist dikker, kon niks meer zien. Maar de oude schoenmaker snurkte zachtjes. Plotseling klonk er een stem door de kamer. Papa Panof, papa Panof. De oude man schrok. Wie is daar? Riep hij en hij keek verward om zich heen. Maar zonder bril kon hij eigenlijk niet zoveel zien. Maar het leek alsof er niemand was. Papa Panof, zei de stem weer. Je wenste dat je me had kunnen zien. Je wenste dat ik bij jou zou kunnen komen. En je wenste dat jij mij een geschenk had kunnen geven. Nou, kijk morgen goed uit in de vroege ochtend tot de late avond. Want let op, ik kom. Maar je moet goed opletten, want ik zeg mijn naam niet. En toen was alles stil. De kachel was bijna uit en de lamp ook. Maar buiten luidden de klokken. Oh, het was Kerstmis. Het was, hij was het, zei papa Panof. Ik heb Jezus gehoord en hij komt langs. Misschien morgen wel. Ik blijf heel de nacht wakker. Maar hoe zal ik weten wie hij is? Hij is niet altijd een klein babytje gebleven. Hij is opgegroeid tot een grote man, een koning. Och, och, zei hij langzaam. Ik zal wel goed moeten opletten. Papa Panof ging die nacht niet naar bed. Hij zat in zijn rieten stoel, met zijn gezicht naar het raam. En hij keek naar buiten, om niemand te kunnen missen. En beetje bij beetje kropen de zonnestralen over de heuvel en verlichten de dorpsstraat. Weet je wat? Ik zal eens een lekkere pot koffie klaarmaken voor mijn kerstontbijt, zei papa Panoff. En hij maakte een grote kop dampende koffie. Maar hij hield het raam goed in de gaten. Eindelijk, eindelijk, daar kwam iemand aan. Papa Panoff drukte zijn gezicht tegen het raam. Hij was heel blij en opgewonden, want misschien was dat Jezus wel die hem kwam bezoeken. Maar toen deed hij teleurgesteld een stapje terug. Papa Panoff kende die man wel die dichterbij kwam. Het was die oude straatveger. En die oude straatveger die rook niet altijd even fris. Papa Panoff voelde zich een beetje boos worden. Hij had wel wat anders te doen dan op de uitkijk staan naar straatvegers. Hij wachtte op God, op de koning, op Jezus. En hij draaide zich om en wachtte totdat die oude man voorbij zou zijn gegaan. Maar toen hij weer naar buiten keek, was de straatveger aan de andere kant van de straat gaan staan, tegenover zijn winkeltje. De man die wreef in zijn handen en stampte met zijn voeten, want hij had het zo koud. En papa Panoff kreeg medelijden met hem. Hij zag er wel heel koud uit. En stel je voor, werken op eerste kerstdag. Dus papa Panoff tikte tegen het raam. Maar de oude man hoorde hem niet. En daarom liep hij naar de deur. Hé! Hey! Riep hij vanuit de deuropening. Hé! Hey! Oude man, heb je trek in een kopje koffie? Riep hij. Je ziet eruit alsof je half bevroren bent. En de straatveger, die kwam gelijk. Graag, zei hij. Erg vriendelijk van u, erg aardig. En papa Panoff roerde in zijn koffiepot op de kachel. Nou, het is wel het minste wat ik kan doen, zei hij over zijn schouder. Het is tenslotte kerstmis. Nou, zei de oude man, ik verwacht daar niks van, dat hele kerstfeest. Maar hij pakte het kopje koffie aan. En papa Panoff ging weer op zijn plaats bij het raam staan en keek van links naar rechts over de straat. Krijgt u bezoek? Vroeg de oude straatveger. Sta ik misschien in de weg? Moet ik misschien weer weg, zoals altijd? Papa Panoff schudde zijn hoofd. Tja. Heb je wel eens van Jezus gehoord? Vroeg hij. Dat is toch hetzelfde als God, niet? Vroeg de oude man. Hij komt vandaag, antwoordde papa Panoff. De oude man staarde hem verbaasd aan en veegde langzaam zijn neus af aan zijn mouw. Papa Panoff vertelde hem wat hij had meegemaakt. Dus daarom sta ik hier op de uitkijk. Voor hem, besloot hij zijn verhaal. Nou, de straatveger zette zijn kopje neer en schudde somber zijn hoofd. Nou, veel geluk gewenst, zei hij, en bedankt voor de koffie. En voor de allereerste keer glimlachte de straatveger. En daarna liep hij weer snel verder. En papa Panoff stond in de deuropening en keek de straatveger na. Hij tuurde weer van links naar rechts en er was een helder zonnetje. En er kwamen steeds meer mensen over straat. Families in hun mooiste kleding, net zoals jullie. Jullie zien er ook mooi uit. En ze knikten en ze glimlachten tegen papa Panoff. Prettig kerstfeest gewenst, papa Panoff, riepen ze. En de oude schoenmaker die knikte en glimlachte terug. Maar hij hield ze niet tegen, want hij kende ze allemaal bij naam. En hij wachtte op iemand anders. Hij was net van plan om de deur dicht te doen en naar binnen te gaan. Toen hij iemand zag. Weer iemand. Maar het was een jonge vrouw met een baby in haar armen. En de vrouw was heel mager. Ze zag er heel erg moe uit. En haar kleren waren oud. En papa Panof keek naar haar. Ze was bijna zijn deur voorbij. Toen riep hij plotseling: "Hallo, wilt u binnenkomen? En warm je maar bij mijn vuur." Geschrokken keek ze op. En het leek eerst alsof ze weg wilde rennen. Maar toen zag ze de ogen, de glimlachende ogen van papa Panof. Achter zijn brilletje met de ronde glazen. "Oeh, erg vriendelijk van u," zei ze. Nou, papa Panof haalde zijn schouders op. "Ah, niks bijzonders. Ik vond dat je er zo koud uitzag. Moet je nog ver?" "Ja, naar het dorp verderop," antwoordde ze kort. "Ongeveer 7 kilometer. Ik heb bij de molen gewoond, maar ik heb nu geen geld meer om de huur te betalen. En daarom ga ik naar mijn neef en ik ga hem vragen of ik bij hem mag wonen. Want ik heb geen man meer, ziet u." Papa Panof liep naar de kachel waar ze stond. "Wil je dan misschien wat brood en soep bij me eten?" vroeg hij. Maar de vrouw schudde trots haar hoofd. "Nou, een beetje warme melk dan voor je kindje," zei hij. En hij nam de baby uit haar armen. "Maak je maar niet bezorgd hoor. Ik heb ook kinderen gehad." En hij warmde de melk en voerde het kindje op zijn schoot. En het kindje spartelde met zijn beentjes. "Och, och, och," sprak papa Panof, terwijl hij zijn hoofd schudde. "Het arme ding heeft niet eens schoentjes aan." "Ik kan ze niet betalen," zei de jonge vrouw. En terwijl papa Panof het kleintje zat te voeren, moest hij telkens ergens aan denken. Hij probeerde het van zich af te zetten, maar telkens moest hij er weer aan denken. En daarom pakte hij de doos van de hoge plank. De schoentjes die hij zo lang geleden had gemaakt, paste het kind precies, alsof ze voor hem gemaakt waren. "Nou, je mag ze hebben hoor," zei hij zacht. En de jonge vrouw was heel gelukkig. "Hoe kan ik u ooit bedanken?" riep ze blij. Maar papa Panof hoorde haar niet eens meer. Hij keek bezorgd naar buiten. "Is er iets?" vroeg de jonge vrouw vriendelijk. "Heb je gehoord van Jezus die met Kerstmis geboren werd?" Het meisje knikte. "Hij komt vandaag," zei papa Panof. "Dat heeft hij beloofd." En hij vertelde haar van de droom. De jonge vrouw luisterde geduldig. Ze keek hem aan en zei: "Nou, ik hoop dat uw droom uitkomt. U verdient het. Alleen al omdat u zo goed bent geweest voor mij en mijn kind." En daarna vertrok ze weer. Vele uren verstreken. En mensen kwamen en ze gingen weer. Maar Jezus kwam niet. En eindelijk begon papa Panof bang te worden. "Want misschien was hij wel voorbij gekomen, maar had ik hem niet gezien. Straks heb ik hem gemist. Misschien was hij net voorbij gekomen toen ik de baby zat te voeren." En de oude schoenmaker kon niet langer stilzitten. Hij ging in de deuropening staan en keek naar buiten. Allerlei mensen liepen langs zijn winkeltje. Kinderen, oude mannetjes, bedelaars, vrolijke mensen en sombere mensen. En hij glimlachte tegen sommigen, knikte tegen anderen. En aan bedelaars gaf hij een goudstuk of een stuk brood. Maar Jezus kwam niet. En papa Panof begon de moed te verliezen. En de grijze decembermist kroop de straat in. En verdrietig stak papa Panof zijn olielamp aan. Hij stookte het vuur wat hoger op en maakte zichzelf iets te eten. En toen hij klaar was, ging hij weer zitten in zijn grote rieten stoel. Pakte zijn boek en begon te lezen. Maar zijn ogen waren moe geworden. En hij kon de woorden op de bladzijde niet meer lezen. "Het was toch alleen een droom," zei hij treurig in zichzelf. "Ik wilde het zo graag geloven. Ik wilde zo graag dat Jezus zou komen. En twee dikke tranen vulden zijn ogen, zodat hij bijna niets meer kon zien. Opeens leek het alsof er iemand in de kamer was. Door de tranen heen meende papa Panov een groep mensen door zijn winkel te zien lopen. De straatveger was er. En de vrouw met haar kindje. En alle mensen die hij die dag gezien of gesproken had. En terwijl ze hem voorbij liepen, fluisterden ze stuk voor stuk: heb je me niet gezien? Heb je me niet gezien, papa Panov? Wie ben je? Riep de oude schoenmaker terwijl hij uit zijn stoel overeind krabbelde. Wie ben je? Vertel het me. En toen hoorde hij dezelfde stem als de vorige nacht. En de stem zei: ik had honger en je gaf me te eten. Ik had dorst en jij gaf mij te drinken. Ik was koud en je liet me binnen. Wat jij vandaag hebt gedaan voor al deze mensen, heb je voor mij, voor Jezus, voor mij gedaan. En daarna werd alles weer stil. En de tranen in de ogen van de oude man waren opgedroogd. Maar toch zag hij niemand in de kamer. Och, och, zei papa Panov langzaam. Hij is toch gekomen. En de oude schoenmaker schudde bedachtzaam zijn hoofd. Toen glimlachte hij. En de pretlichtjes in zijn ogen, achter het brilletje met de ronde glazen, kwamen weer terug.
Goedemorgen. Toen ze mij vroegen, kreeg ik later om hier wat te zeggen, kreeg ik later een briefje en er stond op kersttoespraak. Ik denk, wat krijgen we nou? Ik ben maar eens gaan kijken op de website van het Koninklijk Huis. Hè. De koningin doet het ook ieder jaar. Houdt ook een kersttoespraak. En koningin Elisabeth, die kan er ook wat van. Dus ik denk, nou, misschien leer ik daar wat van. Maar dat vond ik toch wel een beetje ingewikkeld. En ik denk, weet je wat? Misschien kunnen we wel iets met elkaar doen vanmorgen. Dus een heel klein stukje is interactief. Want een kersttoespraak, ja, eigenlijk doet, nou, ik zal niet zeggen iedereen, maar heel veel mensen doen er wel een beetje aan mee. En ik weet niet of je weet waar ik heen wil, maar er worden met kerst altijd heel veel kaarten gestuurd. Kerstkaarten worden er gestuurd. En dan denk ik, ja, wat betekent dat nou? Hè? Voor sommige mensen betekent het heel veel. Ik heb zelfs heel dichtbij in de familie mensen zitten en die zijn bijna het hele jaar met kerstkaarten bezig. He, dus laat me zeggen, je gaat er vroeg in de avond beginnen en dan laat op de avond heb je één kerstkaart gereed. He, ongeveer dat niveau. He, dus dan krijg je echt kunstwerken die er geproduceerd worden. Maar heel vaak wordt er ook iets opgeschreven. En dat is, zou je bijna kunnen zien, wel als een toespraak of een bemoediging of wat dan ook. En nou, waar ik eigenlijk vanmorgen, en daar wilde ik mee beginnen, benieuwd naar ben, is van, weten jullie eigenlijk wel wat je allemaal toegestuurd krijgt? Dus als er nou iemand is die heel erg is aangesproken door iets wat iemand hem voor deze kerst dit jaar heeft gestuurd. Dan zou ik willen vragen, ik zoek even een microfoon. Ik weet niet of dat zomaar kan, want ja, ik kan niet testen. Nou, Evert, die gaat me helpen. De gewone microfoon is een paar keer in het bad gevallen en dan gaat hij roesten. En dan scheidt hij er na verloop van tijd mee uit. Dus ik doe het nu met een zangmicrofoon. Dus nou ja, misschien moet je een speciale stem opzetten. Ik weet niet hoe dat werkt. Gaat hij het al doen, Evert? Oké, ja. En nou, dat is eigenlijk mijn vraag. Is er bij jullie iemand die een kaart heeft gekregen en die zegt van, nou, dat was al iets heel moois. Dat heeft me aangesproken en zou ik hier willen zeggen. Je hoeft niet te zeggen wie hem gestuurd heeft. Dus je mag anoniem iemand andermans tekst reciteren, zal ik maar zeggen. Maar wie heeft een kaart gekregen of iets ontvangen waarvan die zegt van, nou, dat heeft me echt geraakt. En dan kom ik natuurlijk naar je toe en dan mag je dat zeggen. Kijk eens, Corrie.
Ik heb een hele mooie kaart van mijn zus gekregen, van Ali. En die vertelde met de kerst dat ze zo blij met mij was dat ik haar zus was. En dat ik toevoegde aan haar leven. En dat ontroerde mij. Ik heb haar eerst gebeld en gevraagd, heb je dat aan alle zussen gestuurd of alleen aan mij? Want dat vond ik toch wel heel belangrijk.
Wat hoor ik hier? Ja, Lucie?
Nee, ik moet even mijn plaats weten. Maar zij heeft hem alleen aan mij gestuurd en ik vind het onwijs gaaf.
Ja. Een enorme bemoediging dus. Oké, is er nog iemand die...
Ik kreeg wel ook van mijn zus een kaart. En daar stond op dat ze vooral dankbaar was voor de dingen die het afgelopen jaar hadden gebracht. Dus dat vond ik wel mooi om niet alleen een gelukkig einde en een mooie kerst toe te wensen, maar ook terug te kijken op het afgelopen jaar.
Ja, mooi. Jullie zien de tekst op het scherm. Kerst is feest. Ja, daar staat ook een vraagteken achter. Nou, ik weet niet hoe die uitgaat. Wij hebben ook een kaart gekregen. Ik zeg niet van wie, maar daar staat op. Dank, dat was naar Maatje en mij, dank dat jullie er zijn. Dus ja, wat zegt dat, hè? Dat je er mag zijn. Ik weet niet of iedereen dat gevoel heeft, dat je er mag zijn. En blijkbaar degene die kaart naar ons toe heeft gestuurd, die was dus blij met ons. Om de reden die hij had. En ja, dan, als je zo'n tekst ziet, zou je kunnen zeggen, kerst is feest. Het kan ook wel eens anders zijn. Is kerst altijd feest? Iemand die ik heel goed ken, die zei, nou ja, dat is nog maar 2 dagen geleden. Hij zegt, joh, je moet eens kijken in het Algemeen Dagblad. Dat was dus van afgelopen vrijdag, 23 december. En er stond, in de Verenigde Staten woedt een oorlog tegen kerst. Dus ook dat kan, hè? Er woedt een heuse oorlog tegen kerstmis in de Verenigde Staten. Christenen en niet-gelovigen ruzien er over het vieren van kerstmis in het openbaar. Ja, dus ze ruzien niet in het openbaar, maar ze ruzien dat kerstmis in het openbaar is. De strijd is dit jaar heviger dan ooit, tot rechtszaken en bedreigingen aan toe. En dan gaat het over een plaats en dan zeggen ze, de ene boom staat op het stadsplein van Tampa, dat is in Florida, en is de officiële kerstboom. De andere staat een paar blokken verder, voor de deur van het regiobestuur. Want alleen de naaldboom op het stadsplein is een heuse kerstboom. De ander heet, vrij vertaald, een feestdagboom. Met de feestdagboom, zo redeneert het regiobestuur, stoot je niet-christenen niet tegen het hoofd. Beide bomen staan symbool voor wat de Amerikanen met gevoel voor dramatiek de oorlog tegen kerstmis noemen. En het debat, dat wordt jaarlijks heviger. Kerstmis is namelijk besmet. En dat vindt een deel van de mensen. Het is een feest van christenen. En daar mag je niet-christenen niet mee lastigvallen. De aanhangers weigeren elkaar een zalig kerstfeest te wensen. Maar houden koppig vast aan fijne feestdagen of vrolijke seizoensgroeten. Nou, zou je misschien het idee hebben van ja, Amerikanen, hè, er zit toch wel eens meer een steekje aan los. En, maar ik hoop niet dat er mensen zijn die heel erg Amerikaan-minded zijn, wat ik trouwens wel een beetje ben. Maar dan denk je dat Amerika misschien voorop loopt, maar wij gaan daar heel snel achteraan. En nou, kerst zonder rimram. Ik hoorde 2 weken geleden op de radio een programma bij Dit is de Dag. Dat is een programma van Elsbeth Grütke en Thijs van der Brink. En daar interviewden ze een trendwatcher. En hun vraag was van, oké, wat is dit jaar de trend met kerst? De do's en don'ts van de feestdagen. En dan moet je daar maar eens bij nadenken als je luistert. Ik had er ook beelden bij, maar die komen hier op het scherm niet over. Dan zie je ze niet. En het duurt ongeveer een minuut. En dan vertelt hij iets hoe hij aankijkt tegen kerst. En dat is Nederland 2011, hè, op weg naar 2012. Hoe heel veel mensen tegen kerst aankijken. En dan moet je maar eens goed luisteren welke rimbram bij de kerst nou weg moet. Nou, ik zou willen vragen of jullie horen dus alleen maar geluid waarschijnlijk, hoop ik in ieder geval.
Niet zozeer omdat ze geloven zijn, maar omdat ze dat warme gevoel van de kerk willen hebben.
Dat warme gevoel van de kerk, ja.
Oké, dankjewel. Oké, mijn vraag natuurlijk naar jullie van waarom ga je naar de kerk? He, het warme gevoel van de kerk. Zitten we hier in de kerk voor het warme gevoel van de kerk? En dan heb ik nog een kreet over kerst. Kerst is ontmoeting. Hij schiet niet meer door, maar misschien gaat hij vanzelf naar dia 4. Kerst is ontmoeting. Arie Boomsma las ik een uitspraak van. En ik ben het niet met alles eens wat Arie Boomsma zegt. Maar deze vond ik heel mooi. En daarin zegt hij: als het aan Boomsma ligt, krijgen de feestdagen meer diepgang. Alles in het samen zijn met mensen gaat mij om de ontmoeting. Dus hij legt niet alleen met kerst, maar in het omgaan met mensen legt hij de nadruk op de ontmoeting. Hoe ga je of hoe ontmoet je iemand? Wanneer je ook hier in een kerk bij elkaar komt, waar gaat het dan om? Gaat het dan om je gevoel of gaat het om de ontmoeting? Nou, dat vind ik echt een hele mooie uitspraak. En toen ik dat las, dat was afgelopen week, toen ik dat las over de ontmoeting, toen dacht ik zelf terug aan een preek die ik een paar maanden geleden gehouden heb. En dat ging over de tabernakel. He, dat toen het volk Israël uit Egypte trok naar het beloofde land, naar Kanaan, toen ging God met hun mee. En toen zei God tegen hun: ga nou eens een tent bouwen. He, wij kennen dat bij ons wel van de vakanties. He. Een tent aan je caravan of gewoon een losse tent die je dan mee kan slepen. En dat was ook een tent die ze door de woestijn heen mee konden slepen. Zal maar zeggen, die konden ze opbouwen, die konden ze afbreken. En wat was daar nou van de bedoeling? Wat was nou de kern? De kern ervan was dat God wilde bij degene die hij lief had, bij zijn volk, bij zijn mensen, daar wilde hij heel dicht bij zijn. Hij wilde zijn volk ontmoeten. Hij wilde dichtbij komen. En toen ze dat land, Kanaan, ingenomen hadden, toen werd er in Jeruzalem uiteindelijk, het heeft een poosje geduurd, werd daar een tempel gebouwd met diezelfde bedoeling. Met dezelfde bedoeling om dicht bij zijn mensen te zijn, om ze te ontmoeten. Maar goed, mensen werden ongehoorzaam. Er kwam oorlog, ze werden weggevoerd. De tempel werd verwoest. En oké, wat schoot er toen nog over? Nou, en dat is waar we dan terechtkomen eigenlijk een beetje op het thema van vandaag. Kerstfeest, gaat over de geboorte van de Heer Jezus. Wat God in zijn hart had om bij zijn mensen te zijn, dat heeft hij niet losgelaten. Hij heeft het toegestaan dat het volk Israël werd weggevoerd. Hij heeft het toegestaan dat de tempel werd afgebroken. Maar hij was daar niet tevreden mee. Toen was God niet klaar. Wat hij toen gedaan heeft, is dat hij zichzelf, zijn zoon, naar deze wereld heeft gestuurd. Om ons te ontmoeten. En ik denk, zoals Arie Boomsma zegt, van als wij bij elkaar komen, dan moet het ergens over gaan. Dan denk ik dat je daar heel dicht bij de kern komt. En ik ga verder geen bijbelstudie geven, maar ik ga een paar verzen lezen wat naar mijn idee enorm mooi en diepgaand ook uitdrukt wat kerst betekent. En dan hoop ik dat dat ding het weer doet. Ja. En dan komen we uit bij Filippenzen 2. Filippenzen 2 vers 5 tot 11. Daar staat heel mooi omschreven, vind ik in ieder geval. En ik ga verder geen uitgebreide uitleg geven, maar daar staat omschreven wat kerst feitelijk is. En daar staat: laat onder u de gezindheid heersen die Christus Jezus had, die, hoewel hij in de gestalte van God was, het niet als een roof beschouwd heeft aan God gelijk te zijn. Maar deed er afstand van. Hij nam de gestalte aan van een slaaf en werd gelijk aan een mens. En als mens verschenen heeft hij zich vernederd en werd gehoorzaam tot in de dood. De dood aan het kruis. En dat is zo mooi als er staat van: hij heeft het niet als een roof beschouwd om aan God gelijk te zijn. Wat betekent dat? Dat betekent: de Heer Jezus was in de hemel. Hij was bij God. Hij was gelijk aan God. En iets wat je rooft, nou, ik weet niet of hier rovers onder ons zitten. Hè, dus dat je iets steelt, jezelf toe-eigent wat niet van jou is. Wat je dus naar je toe wil halen, wat je heel graag wil hebben. Nou, en dat was hetgene wat de Heer Jezus niet deed. De liefde die er in hem was, was dusdanig groot dat hetgene wat hij bezat, daar was hij bereid om dat los te laten. En om aan een mens gelijk te worden. En wat je dan in zo'n tekst kan lezen, en dat is echt heel erg essentieel, dat is dat hij wat hij in de hemel had, dat ging hij verbinden met de aarde. Hij ging als mens gelijk worden. Hij verbond daarin de hemel met de aarde. Daarom heeft God hem hoog verheven en hem de naam geschonken die elke naam te boven gaat. opdat in de naam van Jezus elke knie zich zal buigen in de hemel, op de aarde en onder de aarde. En elke tong zal belijden, Jezus Christus is Heer, tot eer van God de Vader. Nou, hier zie je dat de keuze die hij gemaakt heeft, heeft iets teweeg gebracht. Het heeft teweeg gebracht dat zowel in de hemel, als op de aarde, als onder de aarde, dus kortom, overal, iedereen zijn knieën zal gaan buigen. Nou, en in deze tekst kan je zien hoe, zal men zeggen, de hemel verbonden wordt met de aarde. En als je dan verder leest in Filippenzen 3, dan zie je dat eigenlijk in de omgekeerde volgorde. Dat is heel mooi. En dan staat daar in vers 17, volg mij na, broeders en zusters, en kijk naar hen die leven volgens het voorbeeld dat wij u gegeven hebben. Ik heb u al vaak gezegd en zeg zelfs nu, zelfs met tranen in mijn ogen, vele leven als vijand van het kruis van Christus. En ik heb jullie net wat voorgelezen, een stukje uit een krant. Een trendwatcher in Nederland die iets zegt over kerstmis. Over kerstfeest, over Christusfeest. En ik ga die man niet veroordelen of ik zeg niet van hem iets persoonlijk, want ik ken hem niet. Maar hier zegt Paulus, er zijn er velen die leven als vijand van het kruis van Christus. Nou, en hoe staan wij in deze maatschappij? Dat is een maatschappij waar we middenin staan. En gaat hun ondergang tegemoet. Hun God is hun buik, hun eer is schaamteloosheid en hun aandacht is alleen gericht op aardse zaken. Nou, en dan kom ik even terug naar wat Arie Boomsma zegt. Hij zegt, het moet ergens overgaan. Nou, daar kan je natuurlijk heel veel kanten mee op. En wat ik jullie vanmorgen laat zien, en dan neem ik gewoon een tekst uit Filippenzen, dat ik denk van, oké, hier mag het overgaan. Als jullie vanmiddag misschien lekker zitten te eten, of als jullie iets gezelligs gaan doen, of nou ja, wat je ook vanmiddag uitspookt, zou ik bijna zeggen, dan zou ik zeggen, laat het ergens overgaan. En laat dat hier overgaan. Dat Jezus naar deze wereld is toegekomen. En dat hij verbinding gemaakt heeft, dat hij ons wil ontmoeten. En hij wil ook degene ontmoeten die jij ontmoet. Maar wij, en dat mogen gelovigen tegen elkaar zeggen, maar wij hebben ons burgerrecht in de hemel. En vandaar verwachten wij onze redder, de Heer Jezus Christus. Met de kracht waarmee hij in staat is alles aan zich te onderwerpen, zal hij ons armzalig lichaam gelijk maken aan zijn verheerlijk lichaam. Nou, er wordt tegen ons gezegd, we hebben een armzalig lichaam, maar daar hebben we het wel mee te doen. En dat geldt voor iedereen. En dat is misschien ook helemaal niet erg. Ik zeg ook niet dat het christelijk leven zomaar makkelijk en eenvoudig is. Je zal van mij niet horen, ook het afgelopen jaar, dat er verdriet is geweest of dat er moeite is geweest. Misschien heb je uitgekeken naar iets heel vreugdevols. En is dat vreugdevolle omgekeerd in verdriet. Ook bij christenen komt dat voor. Dus ik denk niet dat het recht doet wanneer wij een soort enkel welvaarts- of gezondheidsevangelie prediken. Maar ik denk wat wel recht is, is dat wij prediken. Dat wij een God hebben die ons wil ontmoeten en die met ons wil zijn. En die met ons wil gaan. Door vreugde heen en ook door verdriet heen. En zo zijn er ook in deze kerk verscheidene mensen die de afgelopen jaren een intens verdriet hebben meegemaakt. En daar mogen we omheen staan. Dan mogen we elkaar ook in het verdriet, mogen wij elkaar ontmoeten. En dan mogen we met elkaar optrekken. En dan mogen we omzien met elkaar. En daarin mogen we dan een voorbeeld nemen aan wat God heeft gedaan. Ik heb het net heel kort geschetst. Hoe hij dat deed bij het volk wat door de woestijn trok. Het Israëlische volk. Maar zo is hij ook naar ons toegekomen door zijn zoon Jezus Christus heen. En daar mogen we een voorbeeld aan nemen. En dan mogen we op die wijze achter hem aangaan. Nou, ik heb geprobeerd iets van een kersttoespraak bij jullie neer te leggen. Ik zou zeggen, neem het mee en gewoon waar je bent vandaag of morgen. Hè, op wat voor wijze je dat ook invult. Zou ik zeggen, van geef er inhoud aan de ontmoeting die je hebt met degene die je tegenkomt. Dankjewel.